Goedemorgen. Ik denk dat het misschien wel aan de stille week ligt, die eraan komt, dat het hier ook wat stiller is dan de hele volle gemeenschap. Voor zover je dat kunt zeggen, als er stoelen leeg zijn. Maar niettemin hartelijk welkom. Ook een welkom aan Robert, die zal ik zo nog even wat meer voorstellen. Maar ik steek eerst even de paaskaars aan. Wat voor ons een herinnering is dat Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En vanmorgen dacht ik, je kan beter verlicht worden door dit licht, dan dat je verlicht bent door de duisternis, waar je ook niks ziet. En hier zien we elkaar en we zien het licht. Zo mag ik u ook voorgaan in gebed. Dank u wel, Heer, dat u er bent. Dat u het licht bent, dat u het licht geschapen hebt. Op zo'n manier ook dat we elkaar kunnen zien. Dat we de dingen kunnen zien die u gemaakt hebt, u geschapen hebt. En dat u het licht voor ons openzet om in uw licht te wandelen. Zodat we de weg kunnen zien, elkaar bij de hand kunnen nemen, op weg kunnen gaan. Ook u tegemoet, ook hier. Waar u bent, waar we u niet zien, maar waarvan we zeker mogen weten dat u er bent en uw handen naar ons uitstrekt. Dank u wel voor dit moment, dat we opgebouwd mogen worden, dat we elkaar mogen aanmoedigen, maar ook elkaar vertroosten daar waar het nodig is. Zegen ons met elkaar, zegen ook Connie in de Loborg, om op de goede manier, juiste manier mensen ook aan te spreken. Mensen die gebonden zijn aan een bepaalde plaats. Heer, dank u wel voor al dat goede dat u ons uitnodigt. Amen.
We gaan vandaag verder met het evangelie van Johannes. En ik moet zeggen, al heb ik dit evangelie al meer dan 40 jaar, 50 jaar bestudeerd, langer dan dat, ik toch nog nieuwe inzichten krijg. En de titel komt uit de schriftlezing zelf. Wilt u gezond worden? Vraagteken. En dat vraagt Jezus. Maar dan moet ik meteen komen met een disclaimer. Het is niet de bedoeling dat u vanuit deze zaal heen gaat naar een langdurige zieke in het ziekenhuis. En dat u dan tegen die persoon zegt, wilt u gezond worden? Want pas op rekening, als je wilt, dan... Nee, dat doen we dus niet. Maar de reden dat ik toch nog dit voor titel heb gekozen, dat zal blijken nadat we de schriftlezing hebben gehad. En dan zullen we lezen uit Johannes 5, de eerste 13 versen, en in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Kan ik eens aanzetten? Ja, er is. Oeps. Er staat boven in deze taling genezing in het bad van Bethsaida. Bethsaida. En het is denkbaar dat u zou zeggen, Bethsaida, ken ik dat? Nou, als u oudere Nederlandse vertalingen hebt, dan kent u het niet. Want in verschillende handschriften worden verschillende andere plaatsen genoemd. Maar de mensen die de tekst van de Griekse Bijbel hebben samengesteld, hebben besloten dat die bekende namen van plaatsen meer waarschijnlijk ingevoegd zijn dan een totaal onbekend woord dat niemand kent. En dan blijkt ook dat Bethsaida wel bekend is, het is misschien bekend dat in Qumran allerlei geschriften gevonden zijn uit de tijd van rond Jezus. En in de zogenaamde koperen boekrol is een hele beschrijving waarbij deze naam genoemd wordt als de naam van een bad bij de tempel. Dus dan klopt dat wel. Maar goed, daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Eerst de routekaart. Wij kijken naar tijd en plaats, met een kaartje erbij. En dan zien we dat een zieke wacht op het bewegen van het water. Jezus vraagt. En dan zullen we stilstaan bij aangeleerde hulpeloosheid. Aangeleerde hulpeloosheid. En de man antwoordt. Dan Jezus opdracht, de man gehoorzaamt. En daarbij overtreedt hij het verbod op werken op de Sabbat. En dan tot slot. Eerst tijd en plaats. Jezus gaat op naar Jeruzalem voor een Joods feest. En dat verklaart dat hij naar Jeruzalem gaat en dus in Jeruzalem is. Welk feest staat er niet bij? Goed, er is één handschrift die heeft het woord loofhutten toegevoegd. Het zou te ver voeren om na te gaan waarom die overschrijver dacht dat het loofhutten was en waarom we ook niet zeker weten dat het klopt. Zeker is dat het feest niet genoemd is en het is ook niet belangrijk. Het is voldoende te weten, er is een feest en Jezus is in Jeruzalem. En dan, bij de schaapspoort is een vijfzuilenbad genoemd Bethsaida. Opmerkelijk is dat alle Nederlandse vertalingen die ik geraadpleegd heb, hebben terecht vertaald schaapspoort. En inderdaad, in het Bijbelboek Nehemia wordt de schaapspoort een paar keer genoemd ten noorden van de tempel. Maar, zo mijn kleindochter zegt, maar, in de Griekse tekst ontbreekt het woordje poort. Er staat alleen maar met betrekking tot de schapen. En het opvallend is dat in sommige Engelse vertalingen hebben ze een schaapspoel ervan gemaakt. En inderdaad, Thomas Aquinas, ik heb zijn commentaar ook nog even geraadpleegd, houdt schaapspoel aan en meent dat dat komt doordat de schapen daar gewassen werden. Dat lijkt onwaarschijnlijk, al is het wel zeker aannemelijk dat met een poel water vlak naast de tempel, dat er heel veel water uitgehaald werd om de tempel schoon te maken. Want ja, die tempel was een abattoir, dus er vloeide heel wat bloed dat weer weggespoeld moest worden. Maar dat de schapen daar gewassen moesten worden, dat blijkt uit niets en nergens. Overigens, als het gaat om poorten, Jeruzalem had een aantal poorten. En vaak hebben de poorten de naam van de weg die weggaat. De Damascuspoort is de poort van de weg die naar Damascus gaat, ja allicht. En zo is het ook een Essenenpoort. En dat is niet een poort naar hun kwartier in Jeruzalem. Nee, als je die poort uitgaat, na verloop van tijd kom je bij een Essenen nederzetting. Dus nou ja, en met schapenpoort, nou ja, het is meer aannemelijk dat schapen inkomen om er nooit meer uit te gaan, begrijpt u. Omdat je hebt offers in de tempel en de slagers die moeten ook beschaapt worden. Dus waarschijnlijk was dit de poort die gespecialistisch was voor de intake van schapen. Maar goed, daar is een vijfzuilenbad genaamd Bethsaida. En dat bad is teruggevonden bij archeologische opgravingen. Jeruzalem is een hele oude, lang bewoonde stad, dat ook heel vaak verwoest is geworden door oorlogen. Zoals de Via Dolorosa ligt, geloof ik, 2 of 3 meter onder waar we nu lopen. Ik bedoel, ja, het is niet anders. En je kunt ook moeilijk opgravingen doen in Jeruzalem, omdat het bewoond is. Maar goed, zo nu en dan is het wel mogelijk. In ieder geval, dit bad is ook wel teruggevonden. En wat ook ontdekt is, dat is ook bekend, na de vernietiging van Jeruzalem in 70, is de herinnering dat dit bad, dit poel, genezende kracht had gebleven. Want toen de stad herbouwd werd als Grieks-Romeinse stad, werd het ook een genezingspoel gewijd aan een Griekse genezingsgod. Dus de gedachte van, nou ja, als je in dat water gaat, dat is net Lourdes, dat brengt genezing, is wel gebleven. En daar zochten zieken genezing als het water bewoog. Nu, dit bad die kreeg zijn water uit de zogenaamde Salomo's poelen bij Bethlehem. En er zijn restanten gevonden van de stenen pijpen die het water dan aanvoeren. Maar het lijkt ook dat er een ondergrondse bron was die ook zo nu en dan, ligt aan het waterpeil uiteraard, ook wat water gaf. En die bracht ook een bepaalde kleur aan het water. En als dan die borrelingen was, dan was het de gedachte dat als je snel in het water bent, dan ja, heb je de loterij gewonnen, dan ben jij genezen. Goed, als we kijken naar Jeruzalem met de tempel, dan kun je hier, dit is ten noorden van de tempel, dan heb je het wel hier, dat is hem wel. Want er waren twee poelen, maar die had je allebei nodig, dus dat zal deze hem zijn geweest. Dan gaan we naar dit is een weergave van de vijf zuilen gebeuren. En dan kon men naast het water wel zitten. Zo. Goed, nu heb je daar een aantal zieken. Want ja, dat staat in de tekst. En toch is het opmerkelijk dat Jezus die ene aansprak. De rest niet. Hij kwam niet met een massa genezingsdienst. Zo van, nou ja, wie wil, dan laten we nu eventjes massaal doen. Waarom dat is, dat weten we niet. De zieken die wachten dus op het borrelen van het water. En je hebt ook handschriften, en ook in de Statenvertaling heb je dat een engel van de Heer die daalde af in het water. Nou, dit gedeelte is niet geschreven door de schrijver van het Johannesevangelie, maar een overschrijver die wist van die volksgeloof. En dat verklaart ook hoe het komt dat men in het water wilde als het bewoog, want dan heb je een engel die in het water zit en dat, ja, zijn genezing gaat dan over, zolang als het water borrelt uiteraard. Maar goed, daar was een man die al 38 jaar ziek was. Nu is het niet gezegd dat hij daar 38 jaar dag en nacht lag, maar goed, in ieder geval zal hij zich heel vaak daar naartoe gebracht laten hebben. En Jezus spreekt die man aan met de vraag, wilt u gezond worden? Rare vraag. Wie wil niet gezond worden? Die man zelf laat zich regelmatig naar het water brengen in de hoop op genezing. Maar ja, aangezien hij, ja, in het Engels zou je zeggen challenged is, heeft een uitdaging, hij kan niet snel bewegen, dus als het water borrelt, ja, dan is hij nooit de eerste. En voordat hij in het water is, borrelt het niet meer, dus ja, dan wordt hij nat, maar daar houdt het ook mee op. Dat doet bijna denken aan een flauwe grapje van mijn kleindochter, hoe komt een koe uit de sloot nat? Ja. Maar goed, in ieder geval, die man, die wil toch genezen worden. Nu, dit brengt me tot een vraag. Waarom is de vraag, wilt u genezen worden, belangrijk? Er is zoiets als aangeleerde hulpeloosheid. Nu, er bestaat echte hulpeloosheid. Ik bedoel, als je niet kunt lopen, kun je niet lopen. Dat is niet aangeleerd, dat is gewoon een gegevenheid. Ik bedoel, als je plat ligt met koorts, dan lig je plat met koorts. Als je blind bent, dan zie je niet zoveel. Althans, helemaal niets mogelijkwijs. Dus dat is niet een kwestie van aangeleerd, dat is gewoon hulpeloosheid. Maar mensen kunnen de hoop verliezen op verandering. En dat is wat we noemen aangeleerde hulpeloosheid. En dit kan ik illustreren met experimenten die we nu niet meer doen. Dat doen we niet meer, want we zijn nu hondvriendelijk. Maar dit zijn experimenten van voor de Tweede Wereldoorlog. Vooral in Amerika, want die hadden er geld voor. En die kwamen voort uit een psychologische stroming die vrij simpel was. Die zei van, het is heel simpel, menselijk gedrag komt door beloning en straf. Wat je beloont, dat zet voort. En wat gestraft wordt, ja, dat houdt op. Dat heeft wel wat. Het helpt ook wel met honden. Maar een Nederlands psycholoog, inmiddels overleden, Duiker, heeft betoogd dat menselijk gedrag is meervoudig gedetermineerd. Meervoudig gedetermineerd betekent dus dat er meerdere factoren doorwerken, niet alleen beloning en straf. Andere dingen werken ook mee. En die beïnvloeden elkaar. Dus het is niet een kwestie van ik beloon je en dan doe je het. En ik straf je en doe je het niet. Ja, mensen zijn eigenwijs. Soms doen ze het toch ook niet. Ondanks beloning of ondanks straf. Maar in ieder geval, na dit psychologisch experiment. Men neemt een kooi, een beetje een grote kooi. Men zorgt dat je overal elektrische schokken kunt toebrengen. Ongeveer van schrikdraad. Ik ken dit, want in mijn kinderjaren zat ik ooit met mijn rug naar schrikdraad en zonder te beseffen leunde ik langzaam achterover totdat ik het in mijn nek raakte. En aangezien ik op de grond was, ging die schok door mijn ruggengraat. Bzup. Dus ik weet wat dat is. Hè? Ik bedoel, whatever. En ik weet ook dat als je schrikdraad wil testen, want het is niet dodelijk, moet je dat zo doen en niet zo. Want als je zo stroom pakt, dan kramp je en kom je niet meer los, als het tenminste sterk genoeg is. Maar als je het zo doet, dan kun je wel loskomen. In ieder geval, de mogelijkheid is dus om overal schokken toe te brengen. Dan, nu komt het vrede, dus als je niet wilt luisteren, moet je dat niet doen. Je stapt er een hond in en doet de kooi dicht. En dan zit die hond daar. En dan waar die zit, laat je een schokje komen. Poing. En die hond, wat doet die? Nou ja, die springt weg natuurlijk, want daar wordt die gestraft. Dus dan gaat hij naar waar het veilig is. Maar daar krijgt hij ook een schok. Springt hij weer weg. Na verloop van tijd krijgt hij door, wat ik ook doe, het helpt niet. En wat doet die hond? Niets meer. Hij blijft gewoon zitten, ondanks de schokken. Hij heeft aangeleerd dat hij er toch niets aan kan doen. Helemaal hopeloos. Het gekke is, als je de kooi open doet, gaat hij er niet uit. Ik bedoel, dat helpt niet. In vervolging op het experiment probeer je dan die hond rond te slepen, maar dan, hij snapt het niet. Ik bedoel, het is hopeloos. En dit komt ook voor bij mensen. Dictators weten dit. Die gebruiken die techniek ook. Bezettende machten weten het ook. Die gebruiken die technieken ook. Wat je ook doet, maakt niet uit. Gestraft word je toch, totdat je het idee hebt van, ja, ik kan toch geen kant uit. Overigens, goede gevangenen weten dit ook, zoals Nelson Mandela, en die wist dat ik zit hier wel op Robben Eiland, en ik kan er niet af, en ik kan de deur niet open doen, maar wat ik kan, dat doe ik. Ik loop niet harder dan de bewakers willen, ik bepaal de pas. Ik beheers een stukje van mijn leven, en daardoor blijf ik menselijk. Maar goed, Stalin was er ook goed in. Er is een film in, nu net gemaakt, van een boek uit 1930. 1930 was de tijd van Stalin. Het gekke is, als je die film kijkt, is het Rusland van nu met Poetin, de nieuwe Stalin. Ik bedoel, wat is nieuw? Ja, maar wij zelf ook kunnen de hoop opgeven terwijl er een uitweg is. En dat, ja. En als een ander die uitweg ziet, ja, dan is het belangrijk om die uitweg te zien. En dan wordt de vraag pas relevant, wilt u gezond worden? En nu is het wel een gegeven dat wat mogelijk is, varieert van plaats en tijd. We kennen allemaal Joni Eriksson die haar nek brak in een duik, maar die een ongelooflijk vruchtbaar leven heeft gehad. Schrijvend en lesgevend en prekend en zelfs zingend. Maar, ik moet er wel bij zeggen, zij woont in Amerika. Zij heeft een rolstoel die je met je mond bedient. Zij heeft een auto waarin je met de rolstoel kunt inrijden en waarin zij kan gaan rijden. Dat heb je niet in Jemen of in Sudan of in Gaza. Nou ja, misschien in Gaza in de goede tijd, maar nu niet. Ik bedoel, dus de mogelijkheden die er zijn, ja, dat varieert wel. Maar waar je bent, moet je wel de mogelijkheden zien die er zijn. Soms is iets niet te behandelen, maar op een bepaalde tijdstip toch wel weer. Aangeleerde hulpeloosheid is een groot probleem. We kunnen kijken en misschien met anderen overleggen van, ja, is er toch nog een uitweg? Ik heb financiële problemen, maar zijn er adviseurs of fondsen? Kun je ook wel helemaal in vertwijfeling brengen. Maar er zijn soms mogelijkheden waarvan je niet weet. Maar anderen weten er wel van. Gebruik die mogelijkheden. Als hulpmiddelen nodig zijn, ja, die bestaan te pas en te onpas vandaag de dag, gebruik die ook. En bovenal richt je tot de Heer, want Hij gebruikt mensen en middelen, maar ook rechtstreeks. Ja, de man antwoordt, als het water beweegt, ben ik steeds te laat. Ik wil wel, maar ik kan niet. En Jezus opdracht, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Let wel, hij werd eerst gezond en toen stond hij op. Je kunt het niet omdraaien, zo van, ja, als je wilt kun je opstaan, want Jezus die geneest je toch? Nee, Jezus geneest en dan sta je op. En als hij niet was opgestaan, was hij blijven liggen. Ja, wellicht. Dan had hij dus zich overgegeven aan die aangeleerde hulpeloosheid. Zo van, ik voel wel enige kracht in mijn benen, maar ja, dat ken ik niet meer, dat is fantasie, dat is een droom, ik blijf liggen. Nee, hij stond op. En ja, toen kwam hij ook gehoorzaam in actie. Hij pakte zijn mat op en liep. De man gehoorzaamt en hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu is mat of slaapmat een hele goede vertaling, een mogelijke vertaling. Het wordt ook veel gebruikt voor die dingen. Kijk, het is zo dat als je een eenkamerhuis hebt, heb je geen slaapkamer. En als je geen slaapkamer hebt, heb je niets aan bedden, maar die staan maar in de weg. Ik zag beelden uit Gaza van tenten en ook wel van kamers. Daar waren geen bedden, want als je met 10, 15 mensen daar moet slapen, dan heb je geen ruimte voor bedden. Natuurlijk, er zijn gezanen die hun huis hebben verlaten, die plat gebombardeerd is. Die huizen hadden slaapkamers en bedden, maar nu doen ze dus met matten. En waarom ga je op een mat of een deken liggen? Nou, niet voor de zachtheid, want daarvoor is de dikte niet echt voldoende, maar de isolatie. Als je zo op de grond gaat liggen, de hele nacht, de grond wordt koud. Jij wordt ook koud. Dus, maar als je er iets tussen hebt, dat helpt wat. Het helpt nog beter als het isolerende toestand is. Onze Nederlandse militairen hebben niet alleen slaapzakken, maar ook isolatie. Ik weet niet hoe je dat noemt, folie of zoiets. En dat leggen ze dan in een schuttersputje. En dan als je daarop ligt met je slaapmat, dan blijf je redelijk warm. Ik bedoel, het comfortabel is wat anders natuurlijk, maar ach, het, voor jonge lui dat, die dan heel avontuurlijk bezig zijn, kan dat wel. In ieder geval, in de oudheid, rijken kenden wel degelijk huizen met slaapkamers en soort bedden. Ja, zelfs Jacob had een bed, zo te zien, en farao zeker. Maar de meeste mensen met een eenkamerhuis waar iedereen slaapt, nou ja, dan gebruik je matten en dan rol je ze op. Goed, en maar bedden, langwerpig raamwerk met netwerk, daaronder korte poten, kan ook. En het voordeel daarvan is wel, als je iemand wilt vervoeren, dan moet je hem niet op een mat hebben, want ik zou niet weten hoe je daar iemand daarmee vervoert. Ja, tenzij het echt moet, maar ja, misschien dat die man niet zo zwaar was. Dus het is de vertaling slaapmat of mat is prima, maar het had ook wel een soort stretchbed kunnen zijn geweest. Maar hoe het ook zij, hij pakt het op en hij draagt het. En daar staat, dit is een, daarbij overtreedt hij het verbod op werken op de Sabbat. Opmerkelijk is dat in de wetten van de eerste vijf boeken vinden we nergens een verbod op het dragen van spullen. Maar Nehemia, die verbiedt wel het dragen van lasten door Jeruzalem op de Sabbat, om begrijpelijke redenen. Dus, dit leidt tot een dispuut tussen Jezus en de Joden, de Joodse leiders. Bijna een eeuw geleden was er een Joodse, niet-Messiaanse Jood, ja, Montefiore, die een aantal studies schreef over de evangeliën. En hij meende dat het Johannes-evangelie het meest Joodse was van alle evangeliën. Dat vond men destijds niet, want men dacht, ja, het is heel Grieks, bedoel, nou ja, voor wel die redenen. Maar Montefiore heeft wel gelijk. De lange disputen die we hier vinden, die passen helemaal in het Joodse gebeuren, dus het klopt wel. Ja, nu zal dit vervolgd worden in een volgende preek, want dan ga ik pas stilstaan bij Jezus en de Sabbat in dit gebeuren. Maar nu eerst, om tot slot te komen. Tot slot, hoe staat het met ons? Zijn wij in een situatie waarin we berusten? Het is nu eenmaal zoals het is. Ik woon waar ik woon. Ik heb de gezondheid die ik heb. Ik heb de situatie waarin ik heb. Ik ben niet getrouwd, maar zou het wel anders willen. Maar ach, het is allemaal te laat en te ver. Hebben we dus geleerd om hulpeloos te wezen? Of zijn er stappen die we kunnen zetten? Dingen die we kunnen doen? Er is een flauwe mop van de man die bidt, Heer, geef dat ik de loterij win. Ja, zegt God, ja, dan moet je wel een kaartje kopen, want dat werkt natuurlijk niet. Ik bedoel, ja, een andere woning mocht dat het geval zijn, maar dan moet je wel kijken wat er beschikbaar is. En misschien overleggen met de bank, weet ik wat. Heb je te maken met uitkeringen? Er zijn ambtenaren, als ze tijd hebben tenminste, die je wegwijs kunnen maken. Op internet kun je van alles nog wat vinden, denk ik, al heb ik het nooit geprobeerd. Er zijn stappen die je kunt zetten. Ik herinner me een dierbare vriend, diens naam ik niet zal noemen, maar hij was weduwnaar. En terwijl hij bezig was zijn mailtjes, zijn computer te schonen, kwam hij een mailtje tegen waarin sprake was van een koffieafspraak met iemand, een dame die hij kende. En toen heeft hij die dame alsnog uitgenodigd voor koffie. En ik geloof een jaar later zijn ze getrouwd. Ik bedoel, maar als hij dat mailtje nooit gestuurd had om uit te nodigen, dan zat hij nog eens in eentje. Ik bedoel, er zijn stappen en met Gods hulp is er veel mogelijk. Maar het is wel zo, verandering vereist moed en doorzetting. Maar we hebben ook nodig de kracht om te verdragen als dat ook nodig is. Want ja, er zijn ook situaties die wijzigen zich niet. Lang geleden gaf ik bijbelstudie in een groep en een jonge dame zou gedoopt worden. En deze jonge dame had een bochel. Dat viel mij niet op. Ze had er ook niet in die zin last van. Maar ze keek in de spiegel en zag geen bochel. En ze dacht, als ik uit het doopwater opkom, is de bochel verdwenen. Ja, dat was niet het geval. En er staat ook nergens in de Bijbel dat door de doop je bochels verdwijnen. Het was wel een dreun toen ze uit het water kwam en ja, ze wel nat was, maar die bochel was er nog. Ja, dus dan heb je kracht nodig om desondanks te verdragen. Ja, daar is, en in die situatie zijn wij ook. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. We worden ouder. Maar met het ouder worden komen ook kwalen en uitdagingen. De wereldsituatie is, laten we zeggen, boeiend. Niet te veel nieuws kijken met enige regelmaat, zou ik zeggen. Want je kunt er wakker van liggen. En ook boos om worden, natuurlijk. Maar wij hebben de zekerheid dat God, die heeft geduld met zijn mensen en werkt door. En wij mogen een deel zijn van zijn antwoord. In de situatie waarin we zijn, in de plaats waarin we zijn. En soms vereist dat de moed tot verandering. En soms vereist het de kracht om te verdragen. Die klagen maar dragen en bidden om kracht is het woord. Amen. En met dit gebed, Vader, ik geef mezelf geheel aan u, komen we aan het einde van deze dienst. En we zijn bij elkaar in de naam van onze Heer Jezus Christus en mogen heen gaan met de zegen welke God zelf geeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.